Typisch Nederlands. Een documentaire reeks waarin het gaat over typisch Nederlandse dingen. Vandaag in typisch Nederlands aandacht voor Jacoba van Beieren, die in 1401 geboren werd. Reputatie die deze dame al eeuwen met zich mee door de geschiedenis heen sleurt als een zelfstandige, koppige dame die haar eigen beslissingen neemt en strijdvaardig het slagveld betreedt, klopt niet helemaal. Anteun Jansen, universitair docent middeleeuwse geschiedenis in Leiden, heeft een boek over haar geschreven dat eind november uitkomt. Een pion voor een dame heet het boek. Ik vroeg hem wie ze nou eigenlijk was.
Jacoba van Beieren was de dochter van de graaf van Holland in het begin van de 15e eeuw. En die graaf stierf toen zij nog maar 15 was. En zij was de enige dochter en moest daarom haar vader opvolgen in 1417. En ja, het feit dat een dochter opvolgt, dat is niet helemaal ongebruikelijk, maar het geeft altijd wel wat trubbelingen, want zo'n dochter moet natuurlijk trouwen met iemand. En zo'n man heeft dan vaak veel invloed. En er zijn allerlei krachten in het graafschap die dat proberen te verhinderen. En op dat moment is er al jarenlang een groot conflict tussen Hoek en Kabeljauw. Twee partijen die eigenlijk om de macht strijden. Daarin raakt zij verstrikt en dat leidt tot allerlei verwikkelingen. En uiteindelijk moet ze haar macht in Holland en Zeeland afstaan. Er wordt zelf oorlog gevoerd en uiteindelijk doet zij in 1433 afstand van haar land en een aantal jaren later sterft ze. Dus het is een nogal tragische geschiedenis. En dat is later ook waarschijnlijk waarom ze zo populair is geworden in de latere geschiedschrijving. Er zijn romans, toneelstukken, gedichten, van alles over haar geschreven. Omdat het zo'n mooi tragisch verhaal is van een vrouw in een harde mannenwereld, waarbij de vrouw uiteindelijk het onderspit wel.
Ze is nogal vaak getrouwd, hè, in haar leven?
Ja, haar eerste huwelijk, toen was ze 5 jaar oud. Dat was een gearrangeerd huwelijk door haar ouders. Zo ging dat. En de bedoeling was om zo'n meisje, alleen die belangrijke landen in handen zou krijgen, om die bescherming te geven van de man en de familie daaromheen. En in dit geval is het ook een poging van haar oom, de Bourgondische hertog, om zijn invloed in die landen veilig te stellen. Dus dat is het eerste huwelijk.
Wanneer werd dat huwelijk beëindigd en waarom?
Dat huwelijk werd beëindigd omdat haar man, die ook nog maar 15 of 16 was, stierf aan een ziekte, vrij plotseling. Men zegt wel dat hij vergiftigd is, maar dat is helemaal niet hard te maken. Dus die man sterft. Kort daarna sterft haar vader ook. En dan gaat haar familie, onder andere Bourgondische hertog, op zoek naar een nieuwe echtgenoot. Die vindt men in Jan van Brabant. Misschien wel zelfs wel zwakzinnig, in ieder geval een zeer zwakke figuur. Die hertog van Brabant is, maar die omringd wordt door alle edelen die de dienst uitmaken. Dat huwelijk dat wordt in 1420 ontbonden door het Jacoba, zegt men altijd, op eigen houtje, zegt men dan daarbij. Maar daar zit achter dat het huwelijk nogal moeizaam is geworden, omdat Jacoba, zeg maar, de Hoeken steunt en haar man beheerst wordt door de Kabeljauwen. Dus dat is een politiek conflict. En dat leidt ertoe dat Jacoba zich laat scheiden van haar man. Op allerlei gronden natuurlijk zou niet wettig geweest zijn, omdat ze te veel verwant waren. En naar Engeland gaat om daar opnieuw te trouwen. En dat is natuurlijk wel een episode waardoor ze de naam heeft gekregen van een nogal eigengewijd en eigenzinnig en onafhankelijk type. Maar je moet natuurlijk waarschijnlijk ook tegen die politieke achtergrond zien. Dat is niet alleen Jacoba zelfstandig, maar dat zijn die boeken die poging doen om weer in het centrum van de macht te komen.
En die derde echtgenoot, heeft ze die zelf opgeduikeld?
Nou nee, ze is naar Engeland gegaan en daar na een jaar huwt ze dan met Humphrey of Gloucester. Dat is de zoon van de koning. En dat is een, ja, ook weer een gearrangeerd huwelijk waarbij de koning van Engeland ook wel weer een rol speelt. Het is niet een persoonlijke liefdesgeschiedenis, zeg maar, daar aan het Engels Hof. Dus ja, Dat is het derde huwelijk. Maar dat tweede huwelijk, die man die leeft nog, Jan van Brabant. En zij heeft wel aangevoerd dat dat onwettig was volgens de kerk. Maar de kerk moest daar zelf nog over oordelen. En dat heeft heel lang geduurd, maar uiteindelijk heeft de kerk bepaald dat het huwelijk met Jan van Brabant wel wettig was. En dat het huwelijk met Humphrey of Gloucester dus niet gesloten had mogen worden. En dus in feite niet te verklaard moest worden. Inmiddels is er dan een oorlog gevoerd in Holland. En onderdeel van het vredesbespreking is ook de niet te verklaring van het huwelijk met Humphrey of Gloucester. Dus daarmee is Humphrey of Gloucester verdwenen uit Jacoba's leven. Dan wordt zij opnieuw aanvaard als gravin van Holland en Zeeland. Met die verstande dat de feitelijke uitoefening van de macht wordt overgenomen door Philips de Goede, dat is de hertog van Bourgondië, haar neef. En in 1433 doet ze dan volledig afstand van de macht.
Waarom?
Dat is niet helemaal duidelijk. Maar Philips de Goede, hertog van Bourgondië, wil zelf die macht feitelijk bestuur in handen nemen. En ziet de mogelijkheid om Jacoba opzij te zetten. En hij geeft haar een zogenaamd weduwgoed, allerlei goederen. Een stad, een kasteel, landerijen. Waar zij de rest van haar leven zou kunnen doorbrengen.
Misschien was ze het ook wel gewoon helemaal zat. Dat ze dacht van nou, hier heb ik ook geen zin meer in. Laat mij maar gewoon een beetje
precies
op zo'n boerderij zitten.
Ja, nou, boerderij, ja, dat is echt een aanzienlijk kasteel, dus dat is best prettig wonen en met veel geld. Dus dat leven, dat zou gewoon verder voort kunnen gaan, maar ze had geen last meer van die politieke strubbelingen waar ze steeds in verwikkeld was. En een van de dingen was ook dat ze voortdurend geld tekort kwam. Er was een oorlog gevoerd en nou, dat hof dat was aan lastig geworden. En nu kon ze dan zichzelf bedruipen. En ze zit dan in Brielen, Oost-Voorne, dat is haar gebied. En ze komt dan opnieuw in contact met iemand die ze al eerder gekend heeft en waar ze ook meer mee samengewerkt heeft, namelijk Frank van Borselen. En daar trouwt ze dan in 1434 mee. En daar lijkt dan toch wel iets van liefde in het spel te zijn. Hoewel ook dat niet helemaal zeker is, maar dat, ja, daar zijn toch wel aanwijzingen voor.
En wie was die man?
Dat was een gewone edelman, of een hoge edelman in Zeeland, die gouverneur van Holland geweest was. Dus dat was wel zeg maar, een van de edelen aan de top, maar toch een beetje laag voor een gewezen gravin. Het wordt gezien als een soort afgang eigenlijk voor Jacoba. En het was misschien ook wel een beetje, maar het was toch ook weer niet de eerste test.
En toen?
En toen, nou ja, dan denk je van ze leefde nog lang en gelukkig, maar dat was het niet het geval, want ze stierf in 1436 aan een ziekte. Dus ze heeft maar heel kort van het huwelijk kunnen genieten.
En wat voor ziekte was dat? Weet iemand dat?
In een kroniek staat dat het tering was. En ja, alles wijst erop dat inderdaad zo was. Uiteindelijk komt ze dan op het kasteel Teilingen terecht en daar sterft ze.
En dat was dan het eind van Jacoba van Beieren?
En dat was het eind van Jacoba van Beieren, ja.
Kreeg ze ook kinderen?
Nee, ze had geen kinderen. Dat is natuurlijk ook een van de tragische aspecten. Want anders was de geschiedenis natuurlijk anders gelopen. Er was wel even sprake van, toen ze in Engeland zat, hebben ze een bericht laten uitgaan naar de Nederlanden. Dat ze zwanger was en graag naar de Nederlanden wilde komen om daar te bevallen. Maar dat is een gerucht geweest.
En u heeft een boek geschreven over Jacoba van Beieren en dat heeft wat voor titel?
Dat heet Een pion voor een dame, Jacoba van Beieren, 1401-1436.
En waarom heeft u voor die titel gekozen?
Ik wil ermee uitdrukken dat zij, anders dan meestal wordt aangenomen, niet een zelfstandig handelende, onafhankelijke, eigengereide figuur is. Die haar levensloop zelf bepaalde. Maar dat zij door mensen in haar omgeving voortdurend gestuurd werd, haar huwelijken werden gearrangeerd. Haar hele loopbaan is eigenlijk door anderen bepaald. En haar persoonlijke invloed daarop is eigenlijk maar gering geweest. Dus ze is meer een pion die een ondergeschikte rol speelt dan een dame op het schaakspel die zelfstandig zaken kan beïnvloeden.
Maar dat zal wel niet heel anders geweest zijn voor alle andere vrouwen van een hoge geboorte in die tijd?
Nee, precies. Dat is gebruikelijk in die tijd, dat mannen de dienst uitmaken. Hoewel haar moeder, Margarethe van Bourgondië, wel degelijk politiek actief is. Dus het is niet helemaal onmogelijk. Er zijn wel mogelijkheden voor vrouwen, maar je moet dan wel je karakter mee hebben. Je moet overwicht hebben. En ja, Jacoba was natuurlijk toen ze gravin werd, maar een meisje van 16. En ja, niet vanzelfsprekend dat hij overwicht heeft over ervaren edelen in haar omgeving.
En waarom is er dan toch nog dat verhaal in de wereld geholpen dat Jacoba van Beieren zo'n sterke vrouw was?
Dat heeft natuurlijk te maken met haar levensloop die nogal opvallend is. Dus die vier huwelijken, dat schept direct in beeld. En met de strijd die ze heeft geleverd tegen Filips de Goede, ze heeft dus een oorlog gevoerd. En die oorlog is in haar naam gevoerd. En daarbij is hij ook wel voorgesteld als degene die aan het hoofd van haar troepen optrok. Dat zijn beelden die al in de middeleeuwen opkomen, maar die, als je dat goed nagaat, eigenlijk nergens op rusten. En waarom is dat beeld dan naar voren gekomen? Ook voor een deel om Jacoba meer of meer zwart te maken, omdat de legitimiteit van de hertog van Bourgondië in de Nederlanden alles te maken had met die episode met Jacoba. Dus het feit dat Filips de Goede hertog van Bourgondië graaf van Holland is, hangt samen met de positie van Jacoba. Dus als je Jacoba neerzet als een vrouw die niet geschikt is voor het huwelijk en haar huwelijk eigen geluid ontbindt en als een soort manwijf optreedt, dan kun je daarmee ook Filips de Goede, de hertog van Bourgondië, naar voren laten komen als de redder van het graafschap.
Een heleboel politiek gedoe.
Ja.
Dat was Anteun Jansen, universitair docent middeleeuwse geschiedenis in Leiden, die een boek over Jacoba van Beieren geschreven heeft dat eind november uitkomt. Een pion voor een dame.